bijbelse basisbegrippen. Zoals in enige inleidende woorden gezegd, wij houden ons daarmee bezig, omdat om de Bijbel te kunnen begrijpen, zou men toch de meest voor de hand liggende, de meest gebruikte termen moeten kennen. Dat wil zeggen, in de bijbelse betekenis van die uitdrukkingen. Een van de trucs die de duivel gebruikt om het licht te verduisteren, is een andere betekenis te geven aan bijbelse uitdrukkingen. En want daardoor wordt de Bijbel als zodanig volstrekt onleesbaar. En dat gebeurt niet alleen in een atheïstische omgeving, maar ook onder ons christenen zijn er heel wat lui die, en of die bedoelingen goed zijn of niet, daar heb ik niks over te melden, maar zijn heel wat lui die dan toch proberen om bijbelse begrippen zodanig op te rekken, te interpreteren, weg te verklaren, zodat het een en ander beter past in hun eigen vooroordelen. Was ik te snel al meteen of niet? Je moet toch redelijk duidelijk zijn, hè? Ik bedoel, het woord geloof is in de Bijbel het tegenovergestelde van religie, maar in het Nederlands niet meer. Maar in de Bijbel is geloof volstrekt het tegenovergestelde. Wij zijn verlost van religie, wij zijn niet religieus. Niet in de Bijbelse betekenis van de term. En dat de hele wereld, om zo te zeggen, die uitdrukkingen gebruikt in een onbijbelse betekenis, ja, dat kan er wel zo zijn, daar is ook niet tegen te vechten. Maar als je de Bijbel bestudeert, moet je die dingen wel weten. En voor de rest, ja, kan ik er ook niks aan doen. Zo gebeurt dat nou eenmaal, hè. Een begrip als wedergeboorte is al lang omgezet in iets heel anders. Iets als van, ik stop met mijn tegenwoordige leven en ik ga wat anders doen. Ik zeg mijn baan op en ik ga me ergens anders mee bezighouden. Dat gebeurt gewoon. Mensen, en sommigen noemen dat ook bekering. En anderen noemen dat wedergeboorte en dat is het dan. En als men dan in de Bijbel leest over bekering en wedergeboorte, dan worden die termen zo geïnterpreteerd, maar dan ben je de bijbelse betekenis dus kwijt. Het is zelfs heel sterk, maar we hebben het er van de week nog wel over. Zelfs een begrip als blijde boodschap, dat wil zeggen evangelie, dat vertaalt men immers met blijde boodschap, maar het is niet de betekenis van de term. Mogen dan redelijk erop passen, maar het is niet de betekenis van de term. Begrijpt u wat ik ga niet dat woord nu uitleggen, maar begrijpt u waar ik het over heb? En ik ben de laatste jaren ook nogal eens tegengekomen het woord God met de toevoeging of wat u daaronder voor uzelf verstaat. Dan mag je dus zelf inhoud geven aan het begrip God. En daarna doe ik niet een poging om uit te leggen wat men daarmee bedoelt. Want eerlijk gezegd kan ik daar ook helemaal niks mee en heb ik er alleen maar een flauw vermoeden van. Dat schiet ook niet op. Wij moeten weten wat de Bijbel daaronder verstaat. En dat is de enige echte betekenis dan. Los van of dat woord ergens buiten de Bijbel misschien ook gebruikt wordt of zo. Dat zou kunnen, maar ja, dat is voor ons niet aan de orde. Heb u dat? Je moet dat toch weten. En als de Bijbel het woord van God is, wat is dan eigenlijk woord? En beter nog, wat is dan eigenlijk God? Dan is het toch iemand die spreekt. En niet maar de een of andere abstractie. Toen heeft men bedacht, dan is God dus toch een persoon. Maar dan zeggen, ja, dat kan je nou wel zeggen. En wij willen elkaar ook wel begrijpen. Maar weet u wat het woord persoon betekent eigenlijk echt? Niet dat. In die zin is God niet een persoon. Er is wel een goddelijke persoon, Maar toen men die ontdekt, heeft men er meteen drie van gemaakt. En dat betekent er dus niks meer. Want nou hebben we er drie. Die we dan ook niet meer van elkaar onderscheiden kunnen, omdat we ze alle drie noemen personen van de Godheid. Ik probeer het netjes te zeggen, en dit is maar introductie. Maar er is maar één persoon van de Godheid en dat is Jezus Christus. Want persoon is niet de binnenkant, de essentie van iets, ongeacht wat je woordenboek ervan zegt. Dan koop je maar een beter woordenboek. Ja. Persoon is de buitenkant van iets. Iemands imago. Hoe hij zich presenteert. Eigenlijk zijn vermomming. Dat klinkt weer negatief, maar... Want het woord persoon betekent een masker. Het is de buitenkant, het is de façade, de gevel, het imago, waardoor iets essentieels naar buiten komt en naar buiten treedt. Dat is het. En in de oudheid, persoon komt van per, dat is door, en sona, dat weet u, dat is van geluid, van klinken, van het Engelse sound, weet u wel. En persona, persoon betekent dat het geluid ergens doorheen komt. En het woord persoon wordt dus vertaald met een masker. Het is het masker wat een toneelspeler draagt. Niet al te smal bedacht, dat masker. Ik bedoel, het is de hele outfit eigenlijk. Maar waarvan achter de rol gespeeld wordt. En eigenlijk het persoon is de rol van een toneelspeler. Dat wil zeggen, hij doet alsof het is de buitenkant, het is niet de essentie. Heb u dat? Het klinkt er doorheen. In heel wat culturen wordt niet toneel gespeeld met open face, of zeggen zoiets, maar wordt gespeeld per definitie met maskers op. Dat heet een persoon. Hoe het naar voren komt. Vandaar dat je toneelstukken hebt voor zoveel personen. Maar het wordt door minder mensen gespeeld, door minder acteurs, want sommige acteurs spelen meerdere personen. Want het is de rol van de toneelspeler, niet de toneelspeler zelf. Het is de buitenkant, persoon is de buitenkant, niet het wezen, maar de buitenkant. En de Heer Jezus Christus is de persoon van de Godheid. Dat heet in de Statenvertaling, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar het is volstrekt hetzelfde als hij is de persoon van God, want God is per definitie, Bijbelse definitie, onkenbaar. De onkenbare, de onzienlijke God. En van Christus staat dat hij te zijner tijd zal vertonen de onzinnelijke God. God mag dan abstract zijn, maar hij openbaart zich in een voor ons herkenbare gedaante. Dat heet een persoon volgens de echte, gewone, oorspronkelijke betekenis van het woord. Maar als die gedaante verschijnt, kortom, als God gestalte krijgt, zelfs dat kan je nog abstract opvatten, dat maakt me niks uit. Als God gestalte krijgt, verschijnt daar, wat verwijzen dan ook, de gedaante van inmiddels, want de heilsgeschiedenis loopt al een poos, dan verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. En als men ooit de naam des Heeren zal aanroepen en de Heer zal verschijnen op de Olijfberg, zal blijken... Of op de berg hoor, maar goed. Maar als hij dan verschijnt, dan zal blijken dat hij littekens heeft in zijn handen. Omdat er een geschiedenis aan vastzit. En wat in het Oude Testament nog heet de boodschapper, namelijk de engel. Want het woord engel betekent boodschapper. Zowel, het is Grieks eigenlijk, het is niet eens Nederlands het woord engel. Het is Grieks, vertaling van het Hebreeuwse malach en dat wordt... De enige echte betekenis van dat malach of melech is de bode, de boodschapper. En daarom wordt het vertaald naar het Grieks met engel, een boodschapper. En soms wordt het vertaald met koning, omdat blijkt dat het over een koning gaat. Dus wat moet je dan? Dan vertaal je het met koning. Maar daar volgt dan weer uit dat de koning geacht wordt een boodschapper te zijn. Namelijk, hij wordt geacht God te vertegenwoordigen. En dat is dus wat men heeft tegen de monarchie. Ben ik nou weer te snel? Al zijn we nog te vroeg in de week? Dat is wat men tegen de monarchie heeft. De koning staat voor gezag van bovenaf. Zeker als vertegenwoordiger van God en als koning by divine right. Ja, af en toe komt het voorbij. Als het weer eens gaat over het een of ander koningshuis, het Nederlands of het Engels of wat dan ook. Of ergens in Scandinavië, of die lui die maar niet af willen treden. Dan wordt er altijd gezegd hoe het werkelijk zit. Ze beschouwen het als een goddelijke roeping en dan treed je niet af. Pausen doen dat. Maar ja, dat is gewoon een vak en een ambt. Sinds kort dan, laten we het zo zeggen. Maar koningen doen dat niet, want ze zijn koning by divine right, heet het in het Engels. En in het Nederlands heet het traditioneel bij de genade gods. En daarom kan men die lui niet uitstaan. Daar ben ik stellig van overtuigd. Men wil geen gezag, men wil geen autoriteit en dus weg ermee. En daardoor verdwijnt ook het begrip God. Dus wordt het God of wat je daarvoor houdt. En er kan dan van alles zijn. Ik zal je niet vermoeien met wat het allemaal kan zijn. Wat ik daarover allemaal gelezen heb. Maar toen maar, ik probeer het zelf ook te verdringen. Maar God, volgens de Bijbel, is, als ik het nou ook taalkundig benader, want daar ontkomen we toch van de week ook niet aan. God is Elohim. En je leert meteen een heleboel. Het is een van de eerste woorden in de Bijbel. De Bijbel begint met in den beginnen of zoiets. Bereshit, in hoofdzaak, kan ook. Van begin af aan, kan ook. Of dat van horizontaal of verticaal is, het is gewoon van het beginnen. Het verhaal moet toch ergens. In het Nederlands is dat er was eens. Dat is ook vanaf het begin, zal ik maar zeggen. Nee, dat is een reis, er was een reis. En ik denk altijd dat een reis, dat komt van het Hebreeuwse resh. En dus reshit en hoofd enzovoorts. Taal is een snaaks ding hoor. Maar dat maar even terzijde. In de beginnen, en het volgende woord is Elohim, God. In de beginnen, God. Bij ons wordt het dan in de beginnen schiep. God, maar in het Hebreeuws wordt het in het begin God. Eigenlijk wordt het als een pleonasme beschouwen. Want wat is dat begin dan? Dat is God. God staat aan het begin van alles. En daarmee is hij de oorzaak van alles. Staat hij aan het hoofd van alles. En met name ook aan het hoofd van de hiërarchie. Maar hiërarchie is een woord wat je tegenwoordig ook moet uitleggen. Want sinds de 60e jaren zijn we anti-autoritair. En ik heb heel wat mensen gekend, ik ken ze nog, die het echt niet verdragen dat iemand hen opdrachten geeft. Dat iemand tegen hen zegt, doe nou dit of doe dan dat. Nee, ik ken ze, komt regelmatig nog voor, lopen weg, zijn meteen vertrokken, die kunnen er niet tegen. Voelen zich vernederd, op hun edele delen getrapt. Ja, tenen en tegenwoordig hebben ze er andere onderdelen voor. Maar goed, daar wordt dan op gedragen. Dat ervaren ze zo, ze verdragen geen gezag boven zich. Hebben die nog? Ze voelen zich ten diepste, daarom zei ik edele delen, in hun wezen vernederd. Zij kunnen er niet tegen. En waarom dat is? Nou, ik denk dat het demonisch is eigenlijk. Dat is de kortste verklaring, niet de prettigste. Maar we zijn hier niet voor prettige verklaringen bij elkaar gekomen natuurlijk. Zie? Goed. Dat is niet wat je denkt dat hij is. Gewoon eens. Ik denk, ik ga die mensen al die teksten voorhouden. Maar ja, daar kunt u zelf ook. En ik neem aan dat u goede bedoelingen hebt. Dus als je nou niks te doen hebt om morgen toch niet naar damesvoetbal wil kijken, omdat we toch weten wie er gaat winnen, toch? Dan kun je altijd nog gaan uitzoeken hoeveel teksten in de Bijbel zijn waar staat dat God hemel en aarde gemaakt heeft. Dan wel geschapen. Het staat op zijn visitekaartje. Het staat in het eerste vers van de Bijbel. In het begin, God schiep hemel en aarde. Hemelen en aarde, de beide hemelen en één aarde, of wat het maar was, maar de schepping. In het begin schiep God, en wat schiep hij? De schepping. Heel goed, hoef je niet voor doorgeleerd te hebben, die is makkelijk. In het begin, en wij maken deel uit van die schepping, of we dat nou lollig vinden of niet, of we hem er dankbaar voor zijn of niet, we maken er deel van uit, en dus zijn we aan God ondergeschikt. En dus is het niet zo, God is degene die wij maken of bedenken, wij zijn degene die door God gemaakt zijn. Met als consequentie dat wij geacht worden naar hem te horen, naar hem te luisteren. Spreekt hij dan? Ja, natuurlijk. Vanzelfsprekend is de uitdrukking. Dat heb ik u toch wel eens verteld. Het zal misschien jaren geleden zijn. Moet ik u verteld hebben. The Silence of God was de titel van een boek. Een van de boeken van Sir Robert Anderson. Ik herinner me nog, het is heel lang geleden dat ik het gelezen heb. Maar ik herinner me nog dat ik begon met te vertellen van ja, dat God spreekt is niet het wonder. Dat is normaal. Dat mag je verwachten. Daar kun je met je filosofie niet tegenop. Ik bedoel, vanzelfsprekend. God spreekt. Natuurlijk openbaart hij zich. Als daar een schepper is, maakt hij zich bekend. Hoe dan ook. En langs welke route je dat beargumenteert, er zijn er zoveel. Komt allemaal op hetzelfde neer. Natuurlijk, God maakt zich bekend. Maar het eigenaardige is niet dat God spreekt. Het eigenaardige is dat God in onze dagen zwijgt. Maar normaal is God spreekt. Alleen in onze dagen staat hij op een punt in de geschiedenis van, nee, heb ik 4000 jaar lang gesproken tot die mensen en ze willen mij niet horen. Oké, dan zoeken ze het zelf maar een poosje uit. Hier heb je het. En de Heer belooft, en ik zal met u zijn. Hij gaf ze allemaal dat pond toch? Hij zei, hier heb je het. En ik zal met u zijn, en ik zal u niet zijn, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Maar ik spreek niet meer. Althans, niet hardop, ik zend geen profeten meer. Zodat er een vacature ontstond, zodat in de loop der eeuwen altijd wel weer ergens iemand opstond die zei, ik ben een profeet. En in onze dagen, u begrijpt wat ik nu ga zeggen, in onze dagen zijn er dus mensen die zeggen, hé, dit is een vacature, we gaan de les in geven. Cursus profetie. Serieus hoor. Nee, echt waar. Die dingen worden heel serieus genomen, ja, echt wel. Maar het is ten onrechte, God zwijgt. The silence of God. Staat allemaal in je Bijbel. Daar heb je geen filosofie van al, dat staat in je Bijbel. Maar het laat zich heel goed verklaren. Hoe dat ook zij, in de beginnen God. Het is trouwens wat Johannes erover zegt, maar dan moet je even lezen. Minstens 1 Johannes 1 vers 1 en anders gewoon Johannes 1 vers 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En met excuses aan de broeder die ik later ook zal volgen naar de hemel wil ik. Die spreek ik dan later wel, Dr. Louis Perry Chafin, waar ik toch ook wel aardig wat aan te danken heb, mag ik wel zeggen. Maar ik heb van de week nog even bij hem zitten kijken onder het trefwoord woord, wat hij daaronder vermeld had in zijn systematische theologie. Dat is deel 7, geloof ik, maar goed, doet er niet toe. En dan krijg ik toch weer het hele verhaal over woord en logos en philo en wat het allemaal mee was. En dat het een beetje mystieke taalgebruik is enzovoort. En dan denk ik, wat jammer nou dat zo'n man dan toch weer niet loskomt van wat die filosofen allemaal bedacht hebben. Want wat er gewoon staat in Johannes hoofdstuk 1, gewoon Nederlands. Nou, met een paar metaforen dan, maar wat er in gewoon Nederlands staat, is dat God van de beginnen gesproken heeft. God is woord, dat is wat hij doet. En dus, dat is wie hij is. Wat is het meest kenmerkende van Frits Niemeyer? Die hebben jullie niet gekend, dus wel? Iemand Frits Niemeyer gekend? Wat was het meest kenmerkende van Frits Niemeyer? Een scheve neus. Dat mijn neus van voren zit er niet opzij, maar bij hem zat hij dus opzij. Zo. Praat ook iets door zijn neus. En dus één kant op. Maar goed, dat terzijde. Om een Frits voor ons. Ja, en wat is het meest kenmerkende van God? Dat staat in Johannes 1, maar dat gelooft men niet. En dus krijg je die filosofie over van die mystiek en God is woord. En dat wil zeggen, logos, God is logos, God is woord, God is logos. En logos is een idee, een formule, een gedachte. Want zo wordt logos allemaal verdaan. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is gewoon, God heeft van de beginnen gesproken. En het blijkt zodra je de volgende verse leest, dat dat ook inderdaad de betekenis is. Want God heeft gesproken en toen ontstond deze wereld, zo schiep hij de wereld, staat er, door zijn woord. Dan weet u toch, en anders zoek het op. Want er staat er echt, hè? Zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. En in het woord was het licht, want al wat openbaar maakt is licht. Efeze 5, definitie van licht. Al wat openbaar maakt is licht. Nou, woord maakt openbaar. Dat is althans de bedoeling ervan, logischerwijze. Dus woord is licht. En men zoekt licht en men wil niet in de duisternis wandelen. Nou, dan moet je dat woord hebben. En dat geeft dus ook meteen activiteit en leven. En heel wat leven dat wij kennen zou er niet zijn als er geen licht was. We hebben het nodig, de natuur heeft het nodig, maar er staat, het is het woord van God. Dat is wat God is, dat is wat God doet. En later in Handelingen 17 zegt Paulus, want die heb ik toevallig wel voor me liggen, zegt Paulus, God is God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, en hij geeft aan allen het leven en de adem en alle dingen. Dat is wat God doet. Tot vandaag, nou heb ik het niet over de vraag hoe actief hij daarmee bezig is, maar wel over dat wat hij toen begon is, dat bestaat nog steeds en hij, God, houdt die wereld in stand. En dat is niet omdat we dat uit en te treuren in de 60 jaren moesten zingen, omdat dat maar een van de twee spirreltjes was die wij kenden. U weet wel, Down by the Riverside natuurlijk. Oh ja, en Ben de Saints natuurlijk. En dan had je nog, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Dat lijkt erg op het potje met vet, want we moesten tot Sint-Jutemis, moest je dat herhalen. Hij houdt de hele wereld, wat houdt hij in zijn hand nou? De hele kleine baby in zijn hand. Dan heb je weer 32 maten, nee, 16 maten. Maar goed, enzovoort. En verzin ze maar, enzovoort. Maar de Bijbel zegt, God heeft die wereld gemaakt en, Colossens 1, en alle dingen staan tezamen, vertaald met bestaan, maar het is gewoon staan, hè. Alle dingen staan tezamen door hem. Dat is een begrip dat wij in het Nederlands niet kennen, is Afrikaans. Samenstaan, heet dat. Als gemeenschap, bij elkaar, tezamen, in een bepaalde positie verkeren, samenstaan. Dat is inderdaad verbondenheid enzovoort. En dat is wat God doet. Hebben zich dat nooit afgevraagd hoe dat nou kan, dat het er allemaal maar draait in die ruimte en die maan en de aarde en wat ze maar wijsmaken erover. En dat het allemaal te berekenen wordt en dat het nooit eens een keer stuk loopt en tegen elkaar aanknalt. En dan hebben ze ons eerst geleerd dat het allemaal precies klopt. Die banen zitten zo mooi in elkaar. Daarna bleek dat helemaal niet het geval te zijn, want zo mooi steekt het helemaal niet in elkaar. En die banen van die sterrenplaneten zijn helemaal geen ronde banen. Ellipsen en tegelijk spiralen en weet ik veel wat. Er klopt geen hout van, maar het bestaat wel, hè. Het is zeer onregelmatig, maar blijf staan. Hoe? Omdat er iemand is die het in stand houdt. Maar ja, daar kunnen wij met onze waarnemingen en zogenaamde wetenschap niet bij. Wij kunnen alleen vaststellen dat het zo gaat. Maar dat er iemand in stand houdt en daaraan kracht verleent, ja, dat is nou vervelend, want die onttrekt zich dan aan onze waarneming. En die kunnen we niet onder ons ontleedmes leggen en onder de microscoop en wat het maar was. En die kunnen we niet manipuleren. En dat is het hele punt, hè. Maar die is er wel. En hij heet God. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Dat was Handelingen 17, vers 24. Ik weet niet waar het stond, maar kort geleden kwam ik tegen. Alle goden zijn afgoden, maar gij, heren. Ik geloof dat het in Nehemia staat, dus dat kan ik echt niet terugvinden zo gauw. Alle goden zijn af. Ik dacht een gebed van Nehemia. Maar ik zit er wel eens naast, hoor. Alle goden zijn afgoden, maar gij, heren, hebt hemel en aarde gemaakt. Moet je drie keer lezen, dan weet je wat het betekent. Het is maar één God en dat is degene die hemel en aarde gemaakt heeft. En aan hem dienen wij verantwoordelijkheid af te leggen, zegt de Bijbel. Want wij zijn aan hem ondergeschikt, namelijk door hem gemaakt. Wij zijn zijn maaksel. Die term, die wordt in tweede instantie in Efeze 2, vers 11, denk ik, gebruikt voor ons als kinderen Gods. Waar staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Maar van, dat is op basis van wedergeboorte, maar op basis van geboorte zijn wij ook zijn maaksel, maar geschapen in Adam. Hebben jullie dat voor u, Efeze 2, is vers 11 geloof ik, hè? Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En met de klemtoon vervolgens op tot goede werken, omdat wij niet zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus uit of op grond van goede werken, maar tot goede werken. Het is andersom. Wordt slecht begrepen, maar toen maar weer. Maar de aardigheid is dat die uiteenzetting daar een andere uiteenzetting is van Efeze 1 vers 3. Waar staat dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En ik roep altijd, als ik bij dat vers kom, dat je ook even het tegenovergestelde moet lezen. Namelijk, dat zou zijn dat wij vervloekt zijn met elke stoffelijke vervloeking op aarde en in Adam. Maar dat is de oude mens. En dan krijgt zo'n vers ineens betekenis. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, in de laatste Adam. Maar wij, hoe dan ook, wij zijn zijn maaksel en hij doet met ons wat hij wil. En wij worden geacht verstandig te zijn en naar hem te luisteren. En dat is wat ons onderscheidt van de dieren. Je mag van mij naar de apenhul. Daar hadden ze het omgedraaid. Daar hadden ze nou weer de apen zijn net mensen. Hadden ze. Met zo'n televisiereclame in een gezin. Tussen het vrouwenvoetbal door. Nee, gezien. Oh, nou ja, oké. Okay. De apen zijn net mensen, maar ze hebben ons, proberen ons al jaren wijs te maken dat wij van apen afstammen. Maar apen, dieren kunnen niet denken. Men doet wel alsof, maar het is gewoon volstrekte flauwekul. Men probeert de dieren intelligentie aan te praten en bij de mensen de intelligentie eruit. En dan lijken we steeds meer op elkaar. Hè? En wie dat doen? Intelligente mensen, ja. Nou, laat maar zitten. Het is allemaal wat krom, denk ik. Maar ik ben altijd Mieders Dekkers nog dankbaar, die zei: dieren kunnen niet denken, ze hebben dus ook niks te zeggen en ze zijn zo verstandig om dat dan ook niet te doen. Hij moest eens weten dat ik hem citeerde. Stokongelovig als de man is. Ja. En toch. Ja. Maar wij mensen kunnen denken, wij kunnen namelijk luisteren. En de gedachten en daarmee het leven, het denken, daarmee het leven van een ander ons eigen maken. Daartoe, daarom worden wij ook onderwezen, worden we naar school gejaagd of waar we naartoe gejaagd worden, maar in ieder geval we moeten leren enzovoorts. Maar daartoe in de eerste plaats zouden we moeten gaan tot God. En dan ben ik weer in Handelingen 17, waar ik persoonlijk vind het een prettig hoofdstuk, Handelingen 17. Handelingen 17 namelijk, waar Paulus, die een goede opvoeding genoten had, uiteindelijk in Athene terechtkomt. En u weet hoe het was, je had eigenlijk maar twee culturen in die dagen. De een was de Joodse en de ander was de Griekse. Is wat korter de bocht, maar je moet die dingen ook een beetje eenvoudig. Besloten alfa cursus. Je hebt twee soorten. Je hebt de Joodse en wat. Oké. Okay. En je hebt de Griekse. En Paulus was opgevoed in de Joodse en was voorkomen op de verkeerde weg. Totdat de Heer hem uiteindelijk greep. Toch? En toen bleek dat hij in duisternis was. Het wordt hem hard aangevreven, want hij is toch een paar dagen blind geweest. Letterlijk ook in die dagen. Hij moest zich laten leiden, enzovoorts. En moest zijn huiswerk overdoen. En voor dat doel is hij dan ook uiteindelijk terug naar huis gegaan. Ik zeg het maar simpel, maar zo is het wel gebeurd. En later zegt hij daarover: ik heb alles wat ik van huis uit heb meegekregen, alles wat ik naar het vlees had, heb ik schade en drek geacht om Christus wil. Hij zegt niet het was schade en drek, in absolute zin. Hij zegt: ik heb het schade en drek geacht om Christus wil. Want in vergelijking met wat God openbaart, is alles wat hij uit de Joodse cultuur had meegekregen schade en drek. Als je dat hardop zegt, dan word je voor antisemiet uitgemaakt. Dat is Luther ook overkomen. Maar ik heb me 2 weken geleden alweer op de hoogte gesteld van hoe het was. En daar werd ons verzekerd. Nee, Luther zei wel lelijke dingen over de Joden, maar niet over het ras. Maar over de religie. En zo is het maar net. En die mening ben ik ook toegedaan. En ik niet. Dat was de Heer ook toegedaan, die mening. En Paulus ook. En die kwam eruit. Hij zegt: ik heb schade en drek geacht, omdat Christus mijn winst zou zijn. En de aardigheid is, dat blijkt uit de Bijbel, dat wordt door niemand ooit ontkend trouwens, althans niet serieus, dat Paulus ook buiten het Jodendom een aanzienlijke brede opleiding genoten had. En goed op de hoogte was ook van de, laten we zeggen, dan de Griekse cultuur. En vervolgens komt hij dus alleen, hij was nooit alleen onderweg. Al was het maar omdat je dat niet doet, dat is veel te gevaarlijk. Maar voor de gelegenheid kwam hij alleen in Athene terecht. Dat is hier in Handelingen 17. En daar meldt hij zich op een of andere wijze op de markt. En komt daar terecht in de discussie die nou eenmaal per definitie in Athene gevoerd wordt. Filosofie. De enige echte menselijke wijsheid, de enige echte wetenschap is namelijk maar filosofie. De andere is allemaal techniek. Wat we science noemen, is ten onrechte wetenschap genoemd. Dus techniek. Dat is hoe het in elkaar zit. U weet wel. De jongetjes halen de wekkers uit elkaar. Dat was vroeger zo toen er nog wekkers bestonden. Wij zijn gezegend geworden in onze jeugd. Wij sloten de zwekkertjes uit elkaar. En daarna zetten we ze weer in elkaar. En toen was het de grote psycholoog, dokter Anders van Praag, die dan uitlegde dat dat betekent dat het jongetje onderzoeken gaat waar het leven vandaan komt. En dat gaat het jongetje onderzoeken omdat hij zelf het leven moet voortbrengen namelijk. Nee, ik vertel het kort, de man schrijft er een heel boek over natuurlijk. Dat is serieus dit. Serieus. Jongetjes willen weten hoe het in elkaar zit. Omdat dat het mannelijke is. Daar moet het vandaan komen. Dat mag niet meer, dat weet ik wel. Want je bent tegenwoordig bij... Ik wist niet eens of ik wat broeders en zusters mocht zeggen. Want meneer en mevrouw, dat is ook al strafbaar in sommige landen. Nee, dat is serieus, ja. Ja, hoezo norm vervagen? En men roepen dat we normen en waarden moeten hebben. We weten niet eens wat een man en wat een vrouw is. Nou, dat mogen we niet eens weten. Nou ja, ik kan me er flink kwaad over maken. Maar dat onderzoek en hoe het in elkaar zit en hoe het werkt en het manipuleren en ombouwen, want dat heb ik ook wel gedaan, enzovoort. Dat is mannelijke bezigheid. U mag mij aanspreken met meneer, als u wilt. Ja. Ik ben nog niet beledigd. Nou ja, laat maar zitten. Maar Paulus komt daar in Athene en praat daar met de filosofen. En dat is de wetenschap. Want wetenschap, volgens de klassieken, volgens de Grieken, dat is kennis. Maar kennis kan je alleen maar hebben van dingen die blijven. En alles wat verandert, daar kun je van weten, maar dat blijft niet. Kennis doe je namelijk op en wordt geacht blijvend te zijn. Je kunt er namelijk vanuit, dat is de filosofische redenering ongeveer, je kunt het uitdelen zoveel als je wil en het wordt niet minder. Je hebt het nou eenmaal, je kunt er niet meer vanaf komen. Maar als het kennis is van veranderlijke dingen, ja, dan is het dus geen echte kennis, want dat kun je kwijtraken. Hadden ze bedacht. Ik weet niet wie, er moet natuurlijk een naam bij, namen bij van de klassieke filosofen, maar dat weet ik allemaal niet, dat kan ik allemaal niet onthouden, maar dat is de redenering. En daarom filosofie, de vraag naar het bestaan, het hoe en waarom, dat is de enige echte wetenschap. Al het andere wordt ten onrechte, staat in de Bijbel. Valselijk genaamde wetenschap, het wordt ten onrechte wetenschap genoemd. Je kunt ermee leven, ik ook wel, maar fundamenteel, zo zit dat. Dit zijn ook basisbegrippen hoor. Kennis moet zijn kennis van het onvergankelijke. Van dat wat blijft en is dus per definitie kennis van God. Vandaar, want het wordt hier meteen geïllustreerd, Paulus in Athene. En Athene was de filosofische hoofdstad van de wereld. Daar waren de wijzen, daar kwamen ze bij elkaar, daar overlegden ze met elkaar. Zie wat het nieuws bedacht, dat werd het daar geventileerd en overlegd. En zo is Athene. En daarom heet het ook Athene, want Athene betekent dat het niet staan blijft. Hè? Want als het tenen is, dan blijft het staan, daar sta je ook op je tenen. Nou ja, laat maar zitten. Nee, het is serieus, maar tenen. En Athene betekent labiel. Dat het om zal vallen. Athene. Nou goed. Maar zo is het met menselijke wijsheid, die blijft niet staan. Maar het is niet alleen die menselijke wijsheid, die filosofen. Maar tegelijkertijd wordt ons verteld dat de inwoners van Athene alleszins gelijk als godsdienstiger zijn. Breek daar je taalkundige hoofd maar eens over. Dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Nou ja, ze waren dus heel erg godsdienstig, mega godsdienstig. Ze waren vet godsdienstig. Alleszins gelijk als godsdienstiger. Dat weet ik veel, dat is de overtreffendste trap van godsdienstig. Ze waren filosofisch en ze waren religieus bij het leven. En daar komt Paulus. In zijn eentje. Ik heb zo meelijden met die man. Maar ja. Hè? Daar staat hij dan. En hij reisde de stad door. En aanschouwde hun heiligdommen. Dat zegt hij dan ook. En als ze hem dan het woord geven, omdat ze begrijpen dat de man ook iets te melden heeft wat ze niet weten, nooit gehoord hebben, dan krijgt hij de gelegenheid. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Als je tegenwoordig iets te melden hebt wat ze nooit gehoord hebben, mag je je mond niet open doen. Ze zijn doodsbang dat je het systeem overhoop gooit. Hè? Broeder Bos, je kan interviews houden met de EO, maar je denkt toch niet dat het uitgezonden gaat worden? Echt niet. Dat kunnen ze niet gebruiken, past niet in het verhaal. Nou ja, kom maar. Maar Paulus krijgt de gelegenheid en zegt: gij mannen van Athene, vers 22, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Hoe komt hij erop? Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond: aan de onbekende of voor de onbekende God. Want dat is wat den onbekenden God betekent. Ooit in Rome geweest? De stad door hem gelopen? Dat barst toch van de Sint dit en Sint dat en al die kerken en kapellen en wat het maar is allemaal. Ik ben daar nooit aan een zulke idee. Ik moet altijd een scherm opzetten en afweer en dan ga ik er doorheen en dan bekijk ik dat. Zo van, nou ja, enzovoorts. Maar verschrikkelijk vind ik het. Echt. Nou ja. En er staat erop aan de onbekende God, implicerend dat al die andere heiligdommen bestemd waren voor bekende goden. Goden die zij kenden. Elders zegt Paulus, wij weten dat een afgod niet bestaat. Daar staat dat een afgod niets is. Maar dat is gewoon niet, hè. Want als het niets is, dan is het niet, hè. Dat een afgod niet bestaat. Hij zegt, maar er zijn er die afgoden genaamd worden. Die bestaan wellicht wel, maar ze worden ten onrechte worden ze goden genoemd. Dat zijn geen goden. Dan zijn ze God af. Trouwens ook nooit geweest, maar vooruit. Maar een tempel voor de onbekende God. Deze dan, die gij niet kent, die verkondig ik u lieden. En als je ooit in de Bijbelschool geweest bent bij het vak evangelisatie, dan leer je dat Paulus hier heel handig ingreep, inspeelde op de omstandigheden, op de cultuur van die dagen enzovoort. En dan denk je, ja, ja. Waarom zou het niet gewoon zijn wat hij op dat moment dacht? En zo het ook feitelijk was. Die ene God kennen ze niet. Kun je ze niet voorstellen? Dan kom je daar langs zo en dan denk je toch, als er staat onbekende God, dan denk je toch, ja, maar die ken ik. Die van mij ben ik nog niet tegengekomen daar. Ik ken hem. En dat is wat Paulus zegt. Die verkondig ik u lieden. Wie? En dan meteen, bam, vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft. En alles wat daarin is. En al wat dat omvat. Niet dat het impliceert dat de wereld dus hol is. Dat, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar daar ben ik dus wel stellig van overtuigd, ja. En niet alleen omdat het hier staat. De wereld, nou, natuurlijk kun je het wegredeneren, kan ik ook. Maar dan kun je dagwerk van hebben, maar dan ben je theoloog. Ga je het wegredeneren. Ga je zeggen, ja, maar het betekent eigenlijk, en je kan het ook lezen als. En dan maak je het kloppend in je eigen wereldbeeld en wat je op de HBS geleerd hebt. Zijn er nog ABS'ers hier trouwens? Ja, toch wel? Echt wel? Nou ja, sorry. De hogere burgerschool, jawel. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Dat is dus logisch Ja, de hoogste God, je kunt nou zeggen de enige echte. Die God. Die is namelijk dus, logischerwijze, zijnde een heren, een meester, een baas, dat is hiërarchie. Zijn de Heer des hemels en der aarde. Daar heb je de wereld en al wat daarin is. Hemels. Hemel en aarde. Die God die de wereld gemaakt heeft, die woont niet in tempelen met handen gemaakt. De grap daarvan is trouwens, ik vind dat prettig om te vertellen. De grap daarvan is dat die woorden, dat die niet woont in tempelen met handen gemaakt, dat zijn woorden rechtstreeks geciteerd. Staat er toch wel bij, mag ik hopen? Ja, staat erbij hoor. 2 Kronieken 6, vers 30. Dat zijn woorden van Salomo, die hij nota bene gebruikte bij de inauguratie, heet het zo, de inwijding, de officiële opening. Core business van koningen, zoals. Oh, Philip zei dat trouwens, prins Philip. Prins Klaus trouwens ook, ja, zei dat ook. Maar bij de inwijding van de tempel die hij zojuist gebouwd had, waarvoor het volk uitgeknepen was geworden, omdat het goudgeld had gekost. Zodanig dat ze na de dood van Salomo zeiden, ja, die zoon, die Rehabiam. Rehabiam, we willen je wel als koning erkennen, maar dan moet wel eerst de belasting omlaag. Maar dat was te veel gevraagd en toen scheurde het Rijk in tweeën, heet dat. Heb je dat nog? Ging over de belastingen die zo hoog waren geweest, voor die tempel. En die was dan eindelijk laat, was een soort wereldwonder. En dan komt koning Salomo, die wereldberoemd was, die in zichzelf, was de koning van de hele wereld, elk jaar optrokken naar Jeruzalem om hem eer te bewijzen. En zo, die koning, die moet daar een reden voor over die tempel die is juist. En dan zegt hij, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Had net zo goed kunnen zeggen, ja, gaan jullie maar naar huis, foutje bedenkt. Even Apeldoorn bellen, weet ik veel. God woont niet in tempelen met handen. Ik vind hem prachtig. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En maar dat zei hij wel in zijn gebed. Ga Heere des hemels en der aarde. De wereld kan u niet bevatten. En zeker die tempelen niet die wij bouwen enzovoorts. Want het is symboliek. Dat mag wat kosten dan, blijkbaar. Maar goed. Hij woont niet en er staat daar bastens vol in uiteen met tempels. En Paulus zegt God, de enige echte God, die hemel en aarde gemaakt heeft. De God aller goden, de Heer, de koning woont niet in tempelen met handen gemaakt. Breek het ding maar af. Hij wordt trouwens ook door mensenhanden niet gediend. En ik zie het nog staan op de, heette dat de Rijnhal in Arnhem, jaren geleden. Omdat er een jongere dag was van de EO en er stonden grote letters op. God redt het niet zonder jou. Je stond er echt op. Ik was verontwaardigd en ik ben het nog. God redt het niet zonder jou. God doet wat hij wil, dat staat in de Bijbel ook. Er staat, God doet wat hij wil, geen mens kan hem daarvan tegenhouden. Een mens kan er niet aan toedoen, een mens kan er niet aan afdoen. God doet wat hij wil. En het punt is dat God zegt, maar ik heb wel een betrekking voor je. Dat wil zeggen, je kan erin betrokken worden. Je kan met me meedoen. Als je wil. Je kunt ook, geef je goed loon ervoor. Geef je een opleiding. Je kunt erin betrokken worden en dan wacht je een kroon zeer schoon naar Gentse kust of hoe het maar heten mag. Zoiets. Maar God doet wat hij wil. En daar gaat het maar om, hè. Waar ik het over heb, is dat men God naar beneden haalt. Dat men God zo dicht mogelijk bijbrengt en zo klein mogelijk maakt, zodat we hem ook zo goed mogelijk kunnen verstoppen. En in ieder geval, in het positieve geval, nog een plaats kunnen geven in ons eigen kleine leven. Want wij zijn allemaal maar kleine luiden. Kent u die uitdrukking nog? De kleine luiden. Wij zijn maar kleine lui. En daar moet de Heer een plaats in krijgen. En voor dat doel trekken we het ventiel eruit en weet ik veel. Ja, hoe moet je sowieso netjes zeggen? Dan weet je wel, dan wordt het gekneed enzovoort. Er was zo'n mop vroeger, hoe krijg je een olifant in een lelijke eend? Ventiel eruit en de olie eruit laten lopen. En het vatje oprollen. Nou ja, ken ik die niet meer? Nou. Stom, een flauwekul, maar zoiets. Maar ja, maak het mooi klein en handzaam. Ik kwam met deze lessenaar aan en het eerste wat Wichert zei, zeg maar, ja, maar kun je die ook opvouwen? Nee, die kan je niet opvouwen. Ik zeg, maar dat kon we met de vorige ook niet. Oh nee, oké. Okay. Dus toen is die maar goed gekeurd. Maar nee, je kan het niet opvouwen. Kent u die opvouwbare lessenaars, die evangelische dingen? Wat een verschrikking. Nou ja, laten we het er niet verder over hebben. Maar dat is wat men met God doet. Men legt hem in een kribbetje. Met kerst, dat weet u. Daar heb ik het toch altijd over. Kerst is zo'n populair feest. Christus in God in een handzaam formaat. God met ons, Emmanuel, en hij ligt in een kistje. En je kan hem komen bekijken. Dus in de stal dan natuurlijk. En hè? Wat een zooi. Nee, ik vind het zo vernederend. Echt. God is groot. Hij is niet ver weg. Maar hij is wel waar wij niet kunnen komen. En wij zijn aan hem ondergeschikt. En wij zouden naar hem luisteren. En daarom protesteer ik ook altijd als men zegt, kenmerk van christendom is, of van godsdienst, is dat men bidt. Ik moet u zeggen, nee, kenmerk van christendom is niet dat men bidt en spreekt tot God. Kenmerk voor christendom is dat men luistert naar wat hij te zeggen heeft. Onder het motto, spreek Heer, want uw knecht hoort. En tegen hem zeggen we wat Paulus zei toen de Heer hem greep. Wie zijt gij, Heer? Omdat God de onkenbare is. En daarna, en op die grond, maakt hij zich openbaar. En vertelt hij ons, laat hij ons weten wie hij is. En al wat hij dan doet, heet spreken. Het is altijd zijn woord. En of dat woord grammaticaal gevat en beheerst kan worden. Nee, een groot deel van het woord is gewoon ook levenspraktijk. Waarin de Heer zich aan ons bekend maakt en ons wat leert. Waarbij hij, staat er in mijn Bijbel, alle dingen zal doen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. En dat heet allemaal spreken. Al wat God doet. Omdat al wat God doet op een of andere wijze een openbaring is van zijn wezen. En al wat openbaar maakt is licht. En daarmee synoniem met woord. En dat is wat de Bijbel zegt. God heeft van de beginnen gesproken. En hij zei, er zij licht. Dat is het eerste wat God zei. Althans in Bijbelverslag. En hij sprak. 10 keer. In de 7 dagen van Genesis 1. En God zeide. En dat heeft hij 4000 jaar lang gedaan. Tot op Johannes de Doper, zegt Johannes 1. En daarna hebben wij van doen met de Heer Jezus Christus. Dat is zijn laatste woord. En daarom spreekt hij niet meer. En als er dan toch gesproken wordt, zij het dan in overdrachtelijke, erg overdrachtelijke zin, zegt de Bijbel, God heeft, en dat is Hebreeën 1 vers 1, God heeft voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken en doet dat nog, want dat is de betekenis van het Grieks daar echt. God heeft tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal enzovoort. En door wie hij ook de eeuwen gemaakt heeft. En dat is precies wat hier in Handelingen 17 ook staat, want ik neem hem daar weer op. Daar staat dat God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Mensenhanden kunnen hem dienen. De teksten genoeg die het zeggen, maar niet zodanig dat God daar behoefte aan heeft. God heeft het niet nodig. God is in zichzelf bestaande. Hij heeft geen hulp van ons nodig. Maar wij mogen hem dienen. Wij zijn trouwens als dienstknechten geschapen. En ook herschapen trouwens, voor zover wij herschapen zijn. Als dienstknechten, om God te dienen en daarmee onze levens te vullen. En het wordt beschouwd als een gunst. Alleen men heeft het gecategoriseerd in de rubriek slavernij. En men wil van die baas af. Men wil niet iemand dienen. En men pakt teksten uit de Bijbel om aan te geven dat wij mensen naar het beeld Gods gemaakt zijn. En bijna goddelijk gemaakt zijn in een beroerde vertaling, zal ik dan maar zeggen, van Psalm 8 enzovoorts. Want dat staat daar niet, maar dat legt men daarin. En dat zijn de populaire versen in onze dagen. En wat tegenwoordig evangelisch genoemd wordt, dat is dat wereldje, dat is een cultuurtje die gebouwd wordt op basis van het idee dat God is de creator en dus is hij creatief. En als wij naar het beeld van God geschapen zijn, dan zijn wij dus ook creatief of moeten wij creatief zijn. En daarom gaan we vlaggen zwaaien, dansen, schilderen, toneelspelen, liedjes schrijven, en dit is officieel wat ik u nu zeg, hoor. Dat is officiële leer. Ik weet het zeker, want ik heb het van mijn zus. Oh, die moet ik eruit knippen. Maar goed. Maar zo is het. Men maakt er normaal wat van. Maar wij zijn helemaal niet creatief. Wij kunnen niet wat maken. Er is maar één creator. En dat is God. Want scheppen, creëren, is niet eens het maken van iets uit wat anders. En ook niet het maken van iets uit niets. Het is het maken van iets origineels. Waarna de vraag is, wat is er eigenlijk origineel? Iets wat niet uit iets anders voortkomt. En ik moet u zeggen, dat bestaat niet. Echt niet. En men zoekt er ijverig naar, buiten het christendom en in het christendom, zogenaamde christendom trouwens ook. Maar het is flauwekul. En in de cultuur, in de kunst bedoel ik deze keer, in de kunst zie je het tegenovergestelde. Voor zover er ooit iets goeds geproduceerd is geworden, wordt het systematisch kapot gemaakt. Iemand heeft hem ook, het was een schilder, die heeft hem uitgelegd. Ik ben zijn naam even kwijt, het moet lukken dat ik daar weer op kom. Adriaan heette die, we noemden hem Mondriaan dus. Maar hij heette Adriaan en dan had hij nog een achternaam. En hij woonde in Reewijk, ergens tussen die plassen of zoiets. En die heeft het mij uitgelegd. Hij kon echt verbazend mooi schilderen. En die heeft het mij uitgelegd. Hij zegt, de moderne schilderkunst, het moet altijd een breuk doorlopen. Het moet kapot, het moet een volstrekt idiote kleur meekrijgen. Enzovoort. Je kunt nog zien wat het had moeten zijn, had kunnen zijn. Maar het is altijd kapot. Enzovoort. En dat is in de muziek ook zo, dat is kapot. De samenhang tussen van de harmonie en de harmonieleer, die is kapot gemaakt. Men heeft er wat anders voor in de plaats gesteld. Het mag vooral niet, muziek mag vooral niet op die manier worden opgebouwd. Ik ga niet uitleggen hoe dat dan precies is, want dat heeft hier verder niks mee te maken. Maar men maakt alles kapot. Dat doet men alsof het origineel is. En of men creatief is als men wat kapot smijt en als men verf tegen het laken kwakt, tegen de muur of op de vloer, en dus wat aanappelt, dan heet dat creatief te zijn. En dat wordt voor goudgeld verkocht, want mensen geloven dat ook nog allemaal. Want we leven in een volstrekt idiote wereld. En ik bedoel inderdaad wat ik zeg. Allemaal idioten. Weten niet waar ze vandaan komen, weten niet waar ze naartoe gaan, hebben de hele theorieën. Ja, er is ooit eens een keer een rotje ontploft in die mesthoop, die kent u langzamerhand. En het Big Bang, en toen is het ontstaan, enzovoorts. En dan komt er iemand, Hawking geloof ik, of weet die man ook alweer in die rolstoel, die legt dan uit, nou ja, noodzakelijkerwijs moet het dan ook eindigen in een Big Bang. Dat alles weer in elkaar ploft, enzovoort. En de man wordt erom geroemd. Dat hij zoiets kan uitvinden en verzinnen ze maar. En dat heet dan wetenschap, daar worden wij mee doodgegooid met dat soort dingen. Het is je reinste flauwekul. En waarom is dat? Omdat men per se niet wil luisteren naar God. En dan zal ik u er nog wel bij vertellen, ben ik dat ook kwijt. Wij denken dat onze westerse cultuur, dat is het hoogste wat er is in de wereld. En wij denken dat we dat verspreiden moeten over de hele wereld. En dat we vanuit onze westerse samenleving al die andere volkeren, die meestal een andere kleur hebben dan wij ook nog, om die onder controle te moeten houden en moeten begeleiden en moeten lesgeven. Dus we sturen politieagenten naar Afghanistan of een leger, want dan kunnen ze daar, leiden we ze daar op en allemaal dat soort dingen meer. Hè. Of we sturen iemand naar Afrika om ze te leren hoe ze een put moeten graven, want dan hebben ze water en weet je veel wat allemaal. Die luiven lachen zich een bult. Hè. Want dat kost allemaal niks, want het gaat op onze kosten, dat weet u, toch? En ze kunnen dat zelf allemaal veel beter, maar ze hebben er geen behoefte aan, vinden het niet noodzakelijk, maar wij vinden het noodzakelijk en daarom doen wij dat daar, enzovoort. En ze lachen ons uit. En wat de islam betreft, moet ik u zeggen, de islam, dat is van oudsher toch een, nee, ik ken het niet zeggen, dat is een achterlijke cultuur, die waaruit voortkomt dat de man die het schrijft progressief denkt en denkt in de zin van alles moet vooruit gaan, evolutionistisch, en wat achterblijft heet dan achterlijk, dat weet u toch, hè? Vroeger heette kindertjes met zo'n gebrek heette achterlijk, want die groeiden niet op en bleven achter bij hun leeftijdgenoten. Dus nu een scheldwoord, hebben ze gezegd dat het is, we mogen het niet meer gebruiken, maar vooruit maar weer. Het heet achter, maar wij denken dat wij voorlijk zijn. Hè? Progressie, vooruitgang, dat is allemaal bij ons planken. Maar in de hele rest van de wereld lachen ze ons finaal uit en gelijk hebben ze. Vanwege onze verschrikkelijk arrogante hoogmoed. En vanwege onze zogenaamde wetenschap waar we zo trots op zijn. Want wij geloven allemaal dat de wereld ontstaan is zomaar uit het niets door een ratje in de mesthoop. Door een Big Bang. Hoe kun je het verzinnen? Hoe kom je erop? Die idiote blanken. Die creatievelingen, die zitten dat uit te denken en promoveren op dat soort stukken enzovoort. Belachelijke onzin. Die denken dat er geen God is en dat ze zelf God zijn. En dat er een God is in een ieder van hen. Wat een achterlijke mensen. En sommigen zeggen, je moet ze uitroeien. En ik moet u zeggen dat binnen afzienbare tijd God zelf komt in de persoon van de Heer Jezus. En die komt die mensen uitroeien. Die niet geloven willen in een God, die zich niet aan een God willen onderwerpen. En die in hun gedachten denken dat ze zelf God zijn. Het meest spreekwoordelijk, het meest kenmerkende, het meest, ja spreekwoordelijk moet ik eigenlijk zeggen, van een neurotische mentale storing is toch dat iemand denkt dat hij iemand is. Toch? Dat weet u toch? Je weet toch niet beter dat er gekke huizen vol zitten? Dat was vroeger in ieder geval, in mijn jaren, dat is heel lang geleden. Dat was nog voor de oorlog, ik weet niet eens meer welke. Daar zaten gekke huizen vol met mensen die dachten dat ze Napoleon waren. Of Alexander de Grote, of Jezus. Bij nadere inzien, ik geloof dat iedereen tegenwoordig zo denkt. En we noemen het democratie, we voeren allemaal het hoogste woord. En we hebben dringend behoefte aan één die een keer met de vuist op tafel slaat en zegt, nou is het afgelopen. En we hebben enige tientallen jaren zo iemand gehad in Nederland, maar die wordt verguisd, dat is Willem I. En dat is niet een voetbalvereniging. He? Dat was Willem II, dat is de voetbalvereniging. Maar goed, Tilburg toch? Genoemd naar koning Willem II, die zat in Tilburg, maar koning Willem I, de soevereine eerste, de soevereine vorst, de koning van Nederland. En het moest dan enigszins democratisch, met een volksvertegenwoordiging en zo, met een grondwet. Er kwam allemaal geen bal van terecht, want het was Nederland immers. Dus er kwam geen bal van terecht en ze praten door elkaar en er kwam niks van de grond. En dan sloeg Willem I met de vuist op tafel en zegt: ik heb hier een stuk voor me, zet ik nou even een handtekening onder koninklijk besluit uitvoeren. En dat deden ze dan. En die heeft van Nederland één land gemaakt. Want daarvoor was het allemaal losse provincies en steden met allemaal hun eigen wetten en rechten en tolhuizen en weet ik veel wat. Dus die ene man die zei: zo moet het gebeuren. Geef mij die ene man maar. Maar dan liefst die. God. En wat mij betreft, daar heb ik voor gekozen. Dat betekent dat je onderworpen, onderdanig bent, onderworpen bent aan die ene. En die heeft het voor het zeggen. En waar het betreft de meest wijze die je maar kunt denken, omdat hij de openbaring is van Gods wezen en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts, lijkt het me de enige optie die er is. Men komt tot God. En dat is wat Paulus in Athene zegt. En of dat filosofie is of theologie of wat het maar is of wetenschap, nou, dat zal me ook een worst zijn. Omdat we nou toch in Duitsland zijn. Je kunt tegenwoordig in Duitsland Lutherworsten kopen, heb ik gezien. En Luther bier en Luther koeken. En Luther, wat hadden we nog meer van Luther? Overal waar we zagen staan, heeft even een foto gemaakt, maar is ze mee opgehouden, want dat was niet te doen. Luther dit en Luther dat. En Luther veters voor je schoenen enzovoort. Luther Lego, hebben die al? Lego? Weten jullie Lego? Luther met de Bijbel in zijn hand zo? Of was het Playmobil? Oh, ik dacht, nou ja, toen maar, Playmobil. Toen maar weer. Nou ja, maar waar het allemaal over gaat is simpel dit. God heeft ons gemaakt. God is de big boss. God heeft tot ons gesproken en wij zouden zijn woord serieus nemen. En Paulus zegt: het is die God die jullie niet kennen, want jullie zijn filosofen, jullie moeten die God zelf bedenken. Maar God kan niet bedacht worden. God heeft ons bedacht. God heeft deze wereld bedacht. En daar vervolgens ons gemaakt. En daarna spreekt hij tot ons. En hij geeft ons met zijn woord het leven en de adem, staat er in vers 25 van Handelingen 17. Die sluit natuurlijk ook aan bij Genesis. God blies in de mens de adem, geest des levens of der levens. En alle dingen, daarmee alle dingen. En God heeft uit één bloede, uit één dam, want dam is bloed. En dat het een verwijzing is naar Adam lijkt me ook duidelijk. Adam betekent trouwens ook rood. God heeft uit één bloede, en er was niet een aap. God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Om over de gehele aardbodem te wonen. Dat staat er ook allemaal, gaat heen en vermenigvuldigt u. Bescheiden, dat wil zeggen bepaald hebbende. Bescheiden is het woord voor onderscheiden, scheiding maken. De dingen die verschillen ook daadwerkelijk als zodanig accepteren. Bescheiden hebbende de tijden. Dat wil zeggen, God heeft de geschiedenis van tevoren ingedeeld. Wij leven tamelijk aan het eind van die geschiedenis en met 1200 bladzijden van de Bijbel. Dus het is redelijk goed te volgen. God werkt in de loop der geschiedenis een plan uit. Want tijden zijn niet alleen tijden met de klok en de kalender, maar tijden zijn omstandigheden. Het heet tijden en gelegenheden. Het zijn de omstandigheden waarbinnen gewerkt wordt. God heeft dat tevoren bepaald, staat er, tevoren geordineerd. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd. In Hebreeën, uit Hebreeën 1, citeerde ik zojuist. God spreekt door de Zoon, die er gesteld is tot erfgenaam van het heelal, en door welke hij ook de eeuwen, staat wereld waarschijnlijk in de Statenvertaling, maar het is aion, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Daar staat dus precies hetzelfde, maar het is in de vertaling altijd wat zoek geraakt. God deelt de geschiedenis in. Iets dat bij de Statenvertalers toch bepaald niet goed bekend was. Waarschijnlijk helemaal niet zelfs. Omdat het inderdaad met een ontwikkeling van een plan Gods van doen heeft. Maar die ontwikkeling die kent men tot vandaag aan de dag slecht. Of zelfs helemaal niet. Men heeft een statische God. Maar goed, doet hun werk. En inderdaad volgens een plan en in volgorde. Met als samenvatting, opdat zij, die mensen, dat ene geslacht der mensen, vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken. Hem, God dus. God heeft die mensen gemaakt opdat zij hem, God, de schepper, zouden zoeken. Dat is het antwoord op de filosofie. Een filosofie heeft maar één vraag. Nee, en dan is altijd een filosoof die een tweede bedenkt en een derde en een vierde. Want die lui moet allemaal promoveren. Dus ja, dan wordt het dus, krijg je een hele verzameling, het wordt heel ingewikkeld. Maar niettemin, het is maar één ding. Waarom ben ik hier? In de volksmond, voor de platte, hoe heet dat, de filosofie van de koude grond heet dat. Waar moet het naartoe? Hoezo? Dat is nog korter. Waarom ben ik hier? En niemand weet het, dus dan krijgen we die kinderliedjes. En daarom ben ik hier. Van Shempot, Shempot, likken, likken, likken. Die ken ik nog. En daarom ben ik hier. Om een flauwekul. Maar goed, men weet het niet waarom we hier zijn. En ik heb het de filosoof horen zeggen, nee, dat is ook geen zin, het leven heeft geen zin. En hij zei het vrolijk, hij zei, want het betekent dat wij het drank kunnen geven. Wij zijn God. Wij geven zin aan het leven. In alle ernst. Nou ja. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Wie heeft mij gemaakt? Dan kom je eerst bij je ouders uit. Maar je komt hoger uit, hè? On higher ground kom je uit. Ja. Je komt bij God uit. Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem ooit, immers ooit, tasten. Want ze leven in duisternis, gaan tasten door het leven. Ze weten niks, dus het is tasten door het leven. Zoals kinderen doen. Tasten, en wat ze maar in de fikken krijgen, dan steken ze in de mond. Tasten, proeven. Ja, omdat ze hem immers tasten en vinden mochten. Is dat moeilijk werk? Nou, het valt wel mee, maar dat weet iedereen. Zoekt en gij zult vinden. En hier staat, hoewel hij niet verder is van een ieder van ons. Want wanneer wij werkelijk hem zoeken, maakt hij zich bekend. Of wanneer wij werkelijk hem zoeken, stuurt hij ons misschien wel naar een conferentie in Woepertaal of zoiets. Met iemand anders mee, meegetroond of wat dan ook maar. Het kwam toevallig zo uit. Die dingen gebeuren, daar ben ik zelf van overtuigd, zo gebeurt het. En wij zelf, velen van ons, hebben datzelfde meegemaakt. Beter dat uit ervaring. Als dan iemand is, als die er dan is, nou laat hij zich dan maar, en zo zit je ergens, hè? Nou goed, laat ik maar niet verder vertellen, maar zo gaat het wel hoor. Of je komt iemand tegen, zomaar ergens, zo gaan die dingen. Ja, verhalen zat daaromtrent. Want er is niet ver van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Wij maken deel uit van het werk Gods in de oude schepping al. Hè? Daar gaat het hier over. Hè? Hij houdt die wereld in stand. In hem existeren wij. Gelijk ook enige van uw poëten, let op, niet profeten, poëten, dichters, gezegd hebben. In een zin die luidt, want wij zijn ook zijn geslacht. Want er is natuurlijk altijd toch enige oorspronkelijke kennis onder de mensen bewaard geworden. Die dan niet door mensen is uitgevonden, maar doorgegeven. Maar ook in onze dagen bestaat het idee dat je niet van een ander moet overnemen, maar je moet origineel zijn. Je moet het zelf uitvinden. En niet wandelen in de traditie van anderen of van je ouders enzovoorts. En daar is wel wat voor te zeggen, maar dat geldt dan alleen voor de kinderen die worden geacht opgevoed te worden door de ouders. En als 2 keer 2 4 is, dan moet je dat vooral, moet je vooral niet door anderen iets anders laten wijsmaken. Dat is wat de Bijbel zegt, eer uw vader en uw moeder, met allerlei consequenties die daaraan vastzitten, maar ook blijf bij hetgeen gij geleerd hebt, wetende van wie gij het geleerd hebt. Dat laatste maakt natuurlijk ook wel enig verschil, maar niettemin, er zijn dingen die hoeven wij niet uit te vinden. En bovendien, wij worden niet beloond voor wat wij uitgevonden hebben. Echt niet. Wij worden beloond voor of wij geluisterd hebben. En als u zegt, dat lijkt toch op de positie van een kind, dan zeg ik, nou ja, wat is daar mis mee? De Bijbel zegt toch dat als je niet wordt als een kind, enzovoorts. Het is mooi leven, je kunt je overlaten aan je hemelse vader, die voor je zorgt. Je wordt alleen geacht ook naar hem te luisteren. En dat is dan misschien een ondergeschikte positie, maar je kan het toch niet beter hebben, hoor. Tenminste, dat heb ik altijd gevonden. Dat het zo in elkaar steekt. Voor mezelf ook. Ik heb eigenlijk het liefst altijd onder iemand anders willen werken. Het is mooier. Dat iemand zegt, doe dit of dat. Dan heb je die onzekerheid tenminste niet van, doe ik nou wel goed? Is dat wel goed wat ik nu ga doen? Als iemand zegt, doe dat, doe zus, dan doe je dat en dan. Dan ligt dat ergens anders. Dat is mooi. Vind ik. Maar ja, we hebben natuurlijk iemand boven ons. En die zegt, doe de handeling totdat ik kom. Nou ja, en dan doen we dat maar dan. Hè? Want wij zijn ondergeschikt. Wij zijn dienstknechten. En dat is wat we in het leven ook leren moeten. Wij kunnen de dingen niet naar onze hand zetten. We hebben een dienende functie. En dat vult onze leven en geeft ook werkelijk bevrediging. En dat zoveel mensen geen vrede vinden, en ik bedoel eigenlijk geen bevrediging vinden in het leven, is omdat ze proberen te heersen en abusieflijk denken dat daar hun levensvervulling ligt. Zo hoog mogelijk klimmen op de maatschappelijke ladder heet dat. Maar dat geeft helemaal geen bevrediging. Echt niet. Dat is een waanidee, dat is wat de duivel je wijs maakt. Worden als God, je moet worden als God. Nee, God wil je naar zijn beeld veranderen. Gelijkvormig maken aan Christus, de tweede mens, de laatste Adam. En wat wij daarvoor zouden doen, is primair luisteren. Secundair ook, maar dan luisteren in de bredere betekenis van de term. Niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords zijn, zoals Jacobus ons dat leert. Hoe dan ook, wij zouden die God dienen en de volgende, er komt eerst een vers 29, wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de God uit goud of zilver steen gelijk zijn, daar hadden we het al over. Dat is niet wat wij kunnen manipuleren, we hebben een te laag idee over God. Maar de volgende zin, en dat is dan vers 30 aansluitend feitelijk op vers 28, is: ga dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom dat ze zich bekeren, omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft, aangesteld heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. En dat is dan het verhaal. Dat wil zeggen, wij zullen, elk mens, zal, gelovig of niet, elk mens zal op een of andere wijze verantwoording moeten afleggen aan deze man. Dat wil zeggen, die man die het beeld Gods is en die van Gods wegen zowat 2000 jaar geleden is aangesteld aan Gods rechterhand als Allerhoogste, als Heer der Heer en Koning der Koning, ver boven alle overheden, macht en kracht en heerschappij en wat het maar was. En u begrijpt, dat is niet een babytje in een kribbetje of in een kistje wat jij in de week kunt sjouwen. Maar dat is de God van hemel en aarde. En wat het woord voor God betreft, in het Hebreeuws, gewoonlijk Elohim, dat bestaat in meerdere vervoegingen, maar dat doet er nou niet toe. Elohim, het betekent de krachtige, de sterke, de onwankelbaar, degene die staan blijft. Ook vertaald met degene die staat, wat eigenlijk hetzelfde is. En daar is dan trouwens ook de naam van Jehovah vanaf geleid, dat wil zeggen, niet etymologisch, maar qua betekenis, want het betekent ik ben die ik ben. En dat is ook, ik blijf staan. God staat. Onwankelbaar. En u en ik, wij vallen om. Maar hij staat en wij zullen voor hem gebracht worden. En we hebben verantwoording af te leggen over onze levens als schepselen. Lijkt dat niet verdacht veel op de islam, wat ik nu zeg? Ja, die zitten wat dat betreft heel wat dichter bij de waarheid, hoor. Is dat humanistisch? Nee, dat is niet humanistisch. Echt niet. Het gaat over een God die de dienst uitmaakt. Alleen de islam stopt daar en weet niet wat God wil, wat Allah wil. Toch? Dat weten ze niet. Ligt nog de mond bestorven. Als Allah wil. Maar dat weten we niet. Maar Elohim, onze God, wij weten wat hij wil. We hadden niet zo'n lullig boekje nagelaten zoals de... Heb je het wel eens gezien, de Koran? Wel eens een bladzij ingelezen? Ik kom nooit veel verder, hoor. Eens in een paar jaar, dan lees ik weer een bladzij of zo. En dan denk ik, ach man, men zou toch op. Wat een flauwe kul, zeg. Hè? Als je de Bijbel gewend bent, bedoel ik maar. Dat is absoluut niet te vergelijken. We hebben met elkaar niets van doen, op geen enkel manier, op geen enkel niveau. Echt niet. We hebben 1200 bladzijden die onze eigen God ons geopenbaard heeft. Het is de moeite waard om dat te bestuderen, om die God te leren kennen. En overal waar men die God naar beneden gehaald heeft en ergens heeft ingevat in het eigen leven, al was het maar in een sierlijke ring, als een steen in een vatting, kan men die God laten zien. Je moet toch getuigen van dat je een christen bent en de Heer heeft u lief, meneer, mevrouw, enzovoort. Dat mag allemaal waar wezen, maar ze hebben zo'n klein godje en ze hebben ze zelf gemaakt. En als ze dan struikelen omdat ze uitgeleid in de hondenpoep, dan vragen ze... Sommige vloeken dan, ja. En anderen vragen zich af, waar was God nou? Er staat toch, hij zal uw voet van struikelen bewaren? He? En net toen het erom ging, schoof ik onderuit in de laatste bocht van de schaatsrace. Of was het bij de DT, dat weet ik nou niet zo gauw meer. Waar was God nu? En ik noem deze dingen omdat ik weet dat er veel ernstige zaken gevoelsmatig in onze levens zijn. Waarbij we zeggen, waar was God toen? We hadden toch wel gedacht dat hij er wel wat aan zou doen. Maar dat komt omdat we zo'n klein gatje gemaakt hebben. naar onze afmeting, naar ons voorbeeld. Een God gemaakt hebben naar ons beeld en onze gelijkenis. Iemand die zijn hand moet uitsteken en ons moet waarschuwen. En, weet je veel. Zo klein. Zie? Maar God is die God van de schepper van hemel en aarde. En die zegt, kom tot mij. Hoor naar mij en ik geef je eeuwig leven. En ik maak je onderdeel van mijn nieuwe schepping. Reeds vandaag. Dat is wat God doet. Waarna de tijd komt in de toekomst, dat hij alsnog zal spreken. Waar berg je dan? Dat heet in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Volgens Psalm 110. En natuurlijk volgens Openbaring en 2 Thessalonicenzen 2, noem maar op. God zal alsnog spreken. Dat is wanneer hij alsnog zijn oordeel zal brengen over deze wereld in de openbaring. Om niet te zeggen vestiging van zijn koninkrijk hier op aarde. Want dat gaat natuurlijk binnenkort gebeuren. En in afwachting dan was, dacht hij, kom tot mij en ik geef je een plaats in mijn volk van eerstgeborenen in de hemel zelf. En dat zijn dingen die van ouds zijn aangekondigd in de Bijbel. Je kunt daar zeker van zijn. Natuurlijk kun je zeggen, denken, ja, maar het is maar één boek en dan kunnen we zeggen, zal dat nou echt zo wezen? Maar je komt er niet onderuit als je serieus je Bijbel leest en bestudeert. Dat moet zo wezen. Hoe onwaarschijnlijk het ook zijn mogen. Maar dit is het woord van God. Dat bewijst dat woord in zichzelf. En dat kom je niet achter door te filosoferen, te praten over de Bijbel. Jantje, wat vind jij ervan? Om de beurt. Wat spreekt jou in deze tekst nou zo erg aan? Welk voorbeeld vind je nou hier in dit vers? En wat doet David hier verkeerd? Want David moet het altijd ontgelden, omdat hij nu eenmaal zo'n man was na Gods hart en zo'n aardige koning. Maar we vinden het zo fijn dat hij af en toe ook helemaal uit de bocht vloog enzovoorts. Daarom kijken we ook naar de Titi, om te kijken wie er uit de bocht vliegt. We vinden dat geweldig. En in sommige orthodox-christelijke kringen heeft er maar één bezigheid te kijken hoe anderen uit de bocht vliegen. En als ze niet uit de bocht vliegen, doen we nog alsof. Dan vertellen we dat nog rond. Zo zitten mensen in elkaar. Als je maar van die God afkomt, zal ik maar zeggen. Maar het is die God die zegt, kom tot mij. Neig uw oor tot mij, want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. God is niet maar iets wat je zelf uitvindt. Over Bijbelse basisbegrippen, ik vat het even samen, Bijbelse basisbegrippen. Eerste begrip is God. In het begin God. God is de schepper van hemel en aarde. God is de onzienlijke, de onkenbare die zich aan onze waarneming volkomen onttrekt. Daar kunnen wij met onze pet niet bij. Maar God openbaart zich in de persoon, in het werk, dat is het woord persoon, in de persoon, in het werk van de Heer Jezus Christus. En hij zegt niet, ik kom tot je. Hij zegt, kom tot mij. En over ons wordt leerstellig gezegd, gewoon plat, wordt gezegd, God heeft u, die gelooft, mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Niet hij tot ons. Hij kwam ons halen, hij kwam ons roepen. Maar om ons te zetten in die hemelse positie. On higher ground. Heb je dat nog? Op de bergtop. Door de reine lucht omhoog. Lees u dat lied nog maar eens na. Het is onze hemelse positie waarin wij gezet worden. Zie. Hij promoveert ons naar de hemel. En niet wij halen Jezus naar beneden en geven hem bij ons een plaats aan tafel of ergens in ons hartje. Dat laatste is wel zo, het is bijbels ook verantwoord. Maar de consequentie ervan is dat wij daardoor een plaats hebben gekregen bij hem. Want hij is de norm. En niet wij. En dat is het wat ik ook heb tegen al dat christendom, ook het zogenaamd evangelisch christendom van tegenwoordig. Het is allemaal wij en ik en mijn beleving en wat het maar wezen mag. De ouderwetse bevindelijkheid in een weer ander jasje en onder een andere naam. Maar het is niks anders dan afgoderij. Men heeft van Jezus gemaakt, de term is trouwens van Sir Robert Anderson, men heeft van Jezus gemaakt de Boeddha van het christendom. En daar waarschuw ik u voor. God krijgt gestalte in Christus en daar zou u niet te gering over denken. Die is uitermate de hoogste machthebber over heel hemel en aarde. En daarom heb ik altijd medelijden met die meneer Hawkins. Meneer Hawkins zei hij toch? Stefan, ja. Die dan vanuit de rolstoel, toch met enig respect, maar vanuit de rolstoel tastend zijn weg zoekt in het heelal, notabene. Ik wil er niet de spot mee drijven, maar ik vind karakteristiek voor de zogenaamde westerse cultuur. Wij verbeelden ons voor alles, we denken dat we alles kunnen begrijpen, of bijna alles, de rest komt nog. We kunnen bijna alles begrijpen en sommige dingen begrijpen wij nog niet. Let op het woord nog, komt altijd voor. Nog niet, maar dat komt vanzelfsprekend altijd. Er komt altijd nog een keer en de man denkt dat hij in elkaar heeft. En de man kan zich nauwelijks bewegen, hij kan niet praten. Hij kan één vingertje bewegen of zijn oogleden, geloof ik. En iets dergelijks. Ja, sorry, het is vreselijk voor zo'n man, lijkt mij. En je kan respect hebben voor de levenskracht die er dan toch nog in zit en uitkomt. Maar tegelijkertijd is het zielig dat die man zo armoedig is. Wij zijn veel rijker. En niet omdat we niet in een rolstoel zitten, maar omdat we het niet zelf hoeven te bedenken. God openbaart het ons in zijn woord. En God spreekt. En naar hem horen wij. En daarvoor wil ik hem ook danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat we u mogen en kunnen kennen. Niet omdat wij zelf gestalte hebben gegeven aan u. En dat niet omdat wij zelf een beeld of enige andere gelijkenis concreet of abstract gemaakt hebben. Maar simpel omdat u zich openbaart in uw woord. Wij danken u dat we u als zodanig kennen. Die God die spreekt, die God die woord is. Die naar ons omgezien heeft. Die ons begeleidt, die ons de weg wijst. En die alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die u lief hebben. Wij danken u dat u ons met uzelf verzoend hebt. Door het verzoeningswerk dat tot stand gebracht is door onze Heer Jezus Christus. Die wij kennen als uw geopenbaarde beeld. En we danken u daarom dat wij deel hebben aan zijn werk, zijn leven, zijn erfenis en daarmee ook zijn roeping en toekomst. We danken u ook dat wij uit die kracht mogen leven. En dat waar wij luisteren naar u en dus ons aan u onderwerpen, daar bent u het die uw kracht in onze zwakheid zal volbrengen tot eer van uw naam. En dan nogmaals, wij danken u dat we hier mogen zijn met een geopende Bijbel. En wij zeggen nu tot u, Vader, spreekt u tot ons. Want wij willen naar u horen en door u worden onderwezen. Amen.